Allereerst enkele mededelingen van de kerkraadgemeente. In de middagdienst hoopt u voor te gaan dominee Kievit. Huwelijksbevestiging is aangevraagd door Maurits Rudolf Vermeer en Christine Elisabeth de Weert. De huwelijksbevestiging zal plaatsvinden op donderdag 14 oktober om 14:30 in ons kerkgebouw. Verdere gegevens vindt u in de kerkbode van 17 september. De middagdienst zal worden uitgezonden naar het Dortwijk ziekenhuis. De jonge lidmatenkring vergadert op vrijdag 15 oktober om 8:00 in de Krooswijkhof en alle jonge leden zijn van harte welkom. En tenslotte nog een mededeling betreffende de collecten. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede collecte voor de kerkelijke kassen. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet voortbracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Zetten we deze dienst voort, gemeente, door met elkaar te zingen van Psalm 63... Daarvan het eerste en het tweede vers, Psalm 63, vers 1. O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen, zoals wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. En wat er verder volgt in het eerste en tweede vers van Psalm 63.
Thank you.
deze morgen willen we met eerbied en aandacht luisteren naar de geboden des Heren. In aansluiting daarop zingen we van Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Psalm 65, vers 2, naar de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben, mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We openen het woord van de Heere deze morgen in Jesaja en we lezen daarvan hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 20. Jesaja 1, de vers 1 tot en met 20. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. Het gezicht van Jesaja, de zoon van Amos, hetwelk hij zag over Juda en Jeruzalem in de dagen van Uzzia, Jotam, Achas en Hiskia, de koningen van Juda. Hoort, gij hemelen, en neemt ter oren, gij aarde, Want de Heere spreekt, ik heb kinderen groot gemaakt en verhoogd, maar zij hebben tegen mij overtreden. Een os kent zijn bezitter en een ezel de kribben zijns heren, maar Israël heeft geen kennis, mijn volk verstaat niet. Wee het zondige volk, het volk van zware ongerechtigheid, het zaad der boosdoeners, de verdervende kinderen. Zij hebben de Heere verlaten, zij hebben de heilige Israëls gelasterd, zij hebben zich vervreemd, wijkende achterwaarts. Waartoe zoudt gij neergeslagen worden? Gij zou des afvals des te meer maken. Het ganse hoofd is krank en het ganse hart is mat. Van de voedsel af tot het hoofd toe is er niets geheels aan hetzelfde, maar wonden en striemen en etterbuilen, die niet uitgedrukt nog verbonden zijn, en geen derzelve is met olie verzacht. Uw aardrijk is een verwoesting, uw steden zijn met vuur verbrand, uw land, dat verteren de vreemden in uw tegenwoordigheid, en een verwoesting is er als een omkering door de vreemden. En de dochter Sions is overgebleven, als een hutje in de wijngaard, als een nachthutje in de komkommerhof, als een belegerde stad. Zo niet de Heere der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten, als Sodom zouden we geworden zijn, wij zouden Gomorra gelijk zijn geworden. Hoor des Heeren woord, gij overste van Sodom, neem ter oren de wet van onze God, gij volk van Gomorra. Waartoe zal mij zijn de veelheid uwer slachtoffers, zegt de Heere? Ik ben zat van de brandoffers der rammen en van het smeer der wette beesten en heb geen lust aan het bloed der varren, nog der lammeren, nog der bokken. Wanneer gij lieden voor mijn aangezicht komt te verschijnen, wie heeft zulks van uw hand geëist, dat gij mijn voorhoven betreden zoudt? Breng niet meer vergeefsoffer. Het reukwerk is mij een gruwel, de nieuwe maanden en sabbatten en het bijeenroepen der vergaderingen vermag ik niet. Het is ongerechtigheid, zelfs de verbodsdagen. Uw nieuwe maanden en uw gezette hoogtijden haat mijn ziel, ze zijn mij tot een last. Ik ben moede geworden die te dragen. En als gij lieden uw handen uitbreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor ik niet, want uw handen zijn vol bloed. Wast u, reinigt u, doe de boosheid uw handelingen van voor mijn ogen weg. Laat af van kwaad te doen, leer goed doen, zoekt het recht, helpt de verdrukte, doe de weesrecht, handel de twistzaak der weduwe. Kom dan, en laat ons tezamen rechten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Indien gij lieden willig zijt en hoort, zo zult gij het goede deze lands eten. Maar indien gij weigert en wederspannig zijt, zo zult ge van het zwaard gegeten worden. Want de mond des Heren heeft het gesproken. Tot zover. Tekst voor de prediking vindt u in de versen 18 tot en met 20 van Jesaja 1. Die versen willen we nogmaals met elkaar lezen. Jesaja 1 vers 18 tot en met 20. Daar luidt Gods woord en onze tekst voor vanmorgen. Kom dan en laat ons tezamen rechten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Indien gij lieden willig zijt en hoort, zo zult gij het goede deze lands eten. Maar indien gij weigert en wederspannig zijt, zo zult gij van het zwaard gegeten worden. Want de mond des Heren heeft het gesproken. In de voorbeden van deze morgen willen we denken aan de volgende leden van de gemeente, het echtpaar Middelkoop, omdat er een schoonzus uit hun midden werd weggenomen. We denken aan zuster Rijvers Kalkhuis, die bericht heeft ontvangen van een ernstige ziekte. En we zeggen dank voor het feit dat zuster Moret Brand weer uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. zoeken we het aangezicht van de Heer in het gebed. Heere, uw dag mocht weer aanbreken. En de deuren van uw huis mochten weer geopend staan. En we hebben onze plaats hier ingenomen. Onder het woord. Als het goed is. Laat dat niet alleen letterlijk zo zijn. Maar laat het zo zijn dat dat ook figuurlijk en in geestelijke zin voor ons geldt. Dat we vanmorgen onze plaats hebben ingenomen onder het woord. Buigend onder het woord. Buigend voor wat u daarin tot ons te zeggen hebt. Heere, geef ons dat we met betrokkenheid vanmorgen onder het woord mogen verkeren. Geef ons aandacht bij het luisteren. Geef dat het woord verstaanbaar mag zijn. Allereerst in de letterlijke zin schenkt u een stem om te spreken. Maar geeft u dat we ook in geestelijke zin uw woord mogen verstaan. De betekenis daarvan mogen vatten. Maar ook iets mogen herkennen en mogen peilen van de ernst van uw woord. En Heere, boven alles, laat het zo zijn dat we uw woord mogen verstaan als een woord van u voor ons, heel persoonlijk. Wilt u uw woord toepassen aan ons hart? En als we u om dat allernodigste vragen, dan past het om u te belijden dat we het niet verdiend hebben. Zoals we vanmorgen samengekomen zijn, Heere, geef er ons een besef van in ons hart. Dat we het niet waard zijn, dat we hier weer mochten komen en een plaats kregen onder uw woord. Geeft u ons een besef dat we het niet waard zijn, dat u tot ons zou spreken. En verootmoedig ons. Zodat onze belijdenis niet alleen een belijdenis van de lippen is, maar een belijdenis van het hart. Heere, gedenkt u vanmorgen een ieder in de persoonlijke omstandigheden waarin we opgekomen zijn. U weet het, als we ook vanmorgen uit gewoonte of met allerlei menselijke overwegingen naar de kerk gekomen zijn, als het besef ontbrak dat het uw woord is, dat het de werkplaats van uw Heilige Geest is waarheen we ons hebben begeven. En als dat zo is, Heere, wilt u het dan anders maken? Zou u vanmorgen door de prediking van uw woord kracht willen doen en op die manier een beschamende zegen willen schenken? Zou u willen geven, Heere, dat vanmorgen de prediking niet alleen in woorden is, maar in kracht en in de Heilige Geest? Dat kunnen wij mensen niet maken. Dat kan degene die vanmorgen geroepen wordt om uw woord te vertolken niet maken. Maar dat kunnen we even min maken wanneer we naar de kerk gekomen zijn. Maar u kunt het geven, Heere, wilt u het ook doen, naar uw belofte. Omdat u het toch zelf gezegd hebt, dat uw woord voorspoedig zal zijn, daartoe waartoe u het zendt. En u laat uw woord toch uitgaan, Heere, opdat velen zullen komen, van oosten en van westen. Laten we er vanmorgen bij mogen zijn. Heel persoonlijk. En wanneer we vanmorgen naar de kerk gekomen zijn, met vragen in het hart, Heere, wilt u de preek gebruiken om antwoord te geven? Als vanmorgen uw kinderen naar de kerk gekomen zijn, vanuit de strijd en misschien ook wel bestreden, Heere, wilt u geven dat ze weer eens opnieuw mogen horen? Dat het wonder van zalig worden nu ligt in dat machtige woord van u, waarin u het zegt. Al waren uw zonden, al zijn uw zonden rood als scharlaken en rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol en ze zullen worden witter dan sneeuw. Geeft u ze ook zicht op de Heer Jezus Christus die dat nu verdiend heeft. En die de woorden van die belofte als het ware draagt met zijn doorboorde middelaarshanden. Heere, maakt u hem, de Heer Jezus Christus, in zijn vernedering, in zijn betaling van de schuld van heel zijn kerk, maakt u hem heerlijk voor ons. En wek in ons hart de liefde tot hem. Heere, zo bidden we u om een zegen in het luisteren. Schenkt u diezelfde zegen ook in het spreken. Geeft u een persoonlijke zegen. Wilt u in het spreken ook alles schenken wat nodig is. Duidelijkheid, helderheid en zuiverheid. Dat er vanmorgen gesproken mag worden naar de zin en de mening van uw Heilige Geest. Dat er niet gezwegen zal worden. Op die momenten dat er wel gesproken en verder gesproken moet worden. En bewaart u ervoor dat we woorden van eigen bedenking en van eigen makelij op de preekstoel zullen brengen. We dragen aan u op, dominee Kievit, die deze morgen op een andere plaats uw woord mag verkondigen. In de grote stad Rotterdam, waar het woord heel bijzonder ook zal uitgaan tot de dak- en de thuislozen. De drugsverslaafden en andere mensen die aan de rand van deze maatschappij zijn geraakt. Wilt u het woord dat hij daar mag spreken ook tot zegen stellen. En hem ook met uw Heilige Geest bedienen en bedouwen. Heren, we willen aan u opdragen degenen die zojuist genoemd zijn. We denken aan het echtpaar Middelkoop. Er kwam rouw in de familiekring. U nam een zus en een schoonzus weg na een periode van ziekte. Heere, zou u in die moeilijke omstandigheden van rouw en van verdriet zelf troost en kracht willen schenken? Zou u willen dragen en willen ondersteunen? Bij het afscheid nemen, als het moment van de begrafenis dichterbij komt? Heere, wilt u daar zijn en ook deze roepstem heiligen aan de harten? Gedenkt u onze broeder en zuster met allen die om hen heen staan. We dragen aan u op zuster Rijvers Kookhuis, die zo'n ingrijpend bericht kreeg dat ze lijdt aan een ernstige ziekte. En waarbij het ook maar de vraag is wat er precies gedaan kan worden. Heren, wat een ernstige roepstem is ook dat. Dan wilt u geven dat die roepstem ook mag doordringen. En dat ze het ook mag beseffen dat het er zo op aankomt en dat één ding nodig is. En dat ze het ook bij u zal zoeken. Die het hebt gezegd, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. En dan wilt u toch meer geven dan rust voor het lichaam. Dan wilt u toch bovenal geven rust voor de ziel. Gedenkt u haar, ook met haar man, ondersteunt u ze. Geeft u ze kracht op de weg die ze moeten gaan. Ook met allen die om hen heen staan. We mogen u ook dank zeggen voor het feit dat zuster Moret Brandt uit het ziekenhuis mocht terugkeren. Zo onverwachts moest ze naar het ziekenhuis en ze is er ook even geweest. Langere periode, en nu mag ze weer thuis zijn, maar zou u haar ook daar nabij willen zijn? Gedenkt u haar in de zorgen die ze heeft over haar gezondheid, samen met haar man over wiens gezondheid ook dus nodige zorgen bestaan. U kent hen, heren, en u weet van hun omstandigheden af. En laat het door hen ondervonden mogen worden, dat u alle dingen weet. Nog voordat er een woord op onze lippen is. En dat u het hart ziet. En dat u weet wat daarin leeft. En Heere, geeft u dan dat ook deze wegen van ziekte en van beproeving nog gezegend mogen worden. Dat daar geestelijke winst uit geboren mag worden. We dragen allen aan u op die ziek zijn, die het moeilijk hebben. Met lichamelijke zorgen en kwalen, kwalen van de ouderdom, die zich soms kunnen laten gelden, soms ook zo langdurig als ik. U weet ook van de psychische zorgen en noden. U kent de strijd. De strijd met allerlei vragen, met gevoelens die er bij ons kunnen zijn. We dragen een ieder aan u op. En we bidden u, schenkt u boven alles het zicht op die grote hoge priester, die nu in alle dingen verzocht is geweest, gelijk als wij, maar zonder zonde, en die daarom ook behoorlijk medelijden kan hebben met al onze zwakheden. Laat ons zien mogen op hem, ook deze morgen. We vragen dat alles van u, in de vergeving van het zondige. Om Jezus wil alleen. Amen. Ter inleiding op de preek gaan we zingen van Psalm 25. Daarvan vers 2, Heere, hij maakt mij uw wegen. Vers 3, denk aan het vaderlijk medogen, Heere, waarop ik biddend pleit. En ook vers 5, loutere goedheid, liefde, koren, waarheid. Zijn des Heeren paam. U krijgt gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor de Heere en zijn dienst. En we zingen dus van Psalm 25, de versen 2, 3 en 5. Psalm 27, vers 5 zingen we na de prediking. Gemeente, wat gebeurt er eigenlijk wanneer er op zondag gepreekt wordt? Wat gebeurt er onder de prediking? Laten we het maar heel concreet proberen ons voor te stellen. Wat gebeurt er zondagmorgen, zo tussen 11:30 en 11:30? Wat gebeurt er zondagavond tussen 6:30 en 7:30? Dat zou je op hele verschillende manieren kunnen zeggen vanuit Gods woord. We zouden kunnen zeggen, met een verwijzing naar de preek van enkele weken geleden, dan gaat de zaaier uit om te zaaien en hij strooit het zaad van zijn woord met gulle hand uit over uw en over jouw leven. Je zou het ook anders kunnen zeggen met dat heel indrukwekkende beeld wat de apostel Paulus gebruikt in de tweede Korinthebrief, als hij het op een bepaald moment schrijft: wij bidden u dan van Christus wegen, alsof God door ons bad, laat u met God verzoenen. En dan zegt hij er nog iets voor: zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Gezanten, ambassadeurs, vertegenwoordigers met volmacht van de Heere zelf. Dat is ook wat er gebeurt als er gepreekt wordt. Er staat een gezant van de Heer Jezus Christus die in zijn naam en met zijn volmacht het u als het ware dringend voorhoudt. Laat u met God verzoenen. Je zou ook kunnen denken aan de beeldspraak zoals die naar voren komt in onze tekst van vanmorgen. Want als er gepreekt wordt, dan is het ook zo dat God zondaren voor zijn gericht daagt. Dat is wat we zien in onze tekst en dat is ook het thema voor de preek van vanmorgen. God daagt zondaren voor zijn gericht. En dat is misschien een beetje moeilijk voor de kinderen van morgen, maar dat zal in de loop van de preek wel duidelijk worden wat dat precies betekent. En als dat gebeurt, dan klinken daar in onze tekst allereerst nodigende woorden bij. Begin van vers 18. Kom dan en laat ons tezamen rechten, zegt de Heer. Nodigende woorden. In de tweede plaats belovende woorden. Want vers 18 vervolgt met te zeggen: al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. En ook vers 19 bevat een belofte. Zo zult gij het goede van dit land eten. Belovende woorden. En in de derde plaats waarschuwende woorden. Vers 20. Maar indien gij weigert en wederspannig zijt, zo zult ge van het zwaard gegeten worden. Dus God daagt zondaren voor zijn gericht. In de eerste plaats met nodigende woorden. In de tweede plaats met belovende woorden. En in de derde plaats met waarschuwende woorden. Onze tekst begint met twee kleine woordjes, gemeente, die je op het eerste gezicht ook op twee verschillende manieren zou kunnen opvatten. Kom dan. We zouden de nadruk kunnen leggen op het laatste woordje. Kom dan. Kom dan pas. En dan verwijst dat terug naar datgene wat Jesaja heeft aangegeven in de voorgaande verzen, de verzen 16 en 17, waar hij in alle toonaarden de oproep tot bekering heeft laten klinken. Wast u en reinigt u en doe die boze handelingen weg. Leer goed te doen, laat af, dat betekent houd op met kwaad te doen. Wel nu, als dat allemaal gebeurd is, kom dan pas. Misschien hebt u de bekende woorden van onze tekst wel altijd zo opgevat. En misschien hebt u tot nog toe altijd wel zo gedacht over het komen tot de Heere. Wanneer mag ik komen? Wanneer word ik genodigd om te komen? Als ik dat allemaal gedaan heb, als ik me heb gewassen en heb gereinigd, als ik me helemaal heb bekeerd. En misschien bent u of ben jij het ook wel gaan proberen. Alleen, het zal uw ondervinding ook wel geweest zijn. Dat lukt niet. Als dat de betekenis van onze tekst was, dan kwam er nooit iemand. Maar dat is de betekenis van onze tekst niet. Zeker de beginwoorden van vers 18 kunnen vertaald worden met kom dan. Maar dan valt de nadruk wel op het eerste woordje vanuit de grondtekst. Kom dan. Kom dan toch. Dat is een nodiging. Daar klinkt de aandrang van de Here in door. Een lieflijke en tegelijkertijd ook een dringende nodiging van de Here om te komen. De Heere die het als het ware zegt, kom dan toch. Onze tekst bevat een uitnodiging. Een uitnodiging van de Heere. En we vragen ons af, voor wie is die uitnodiging bedoeld? En ik hoop dat het de vraag is van u vanmorgen. En van jou vanmorgen. Is dat misschien een uitnodiging voor mij? Voor wie is die uitnodiging bedoeld? Wel, gemeente, laten we onze tekst even plaatsen tegen de achtergrond van het hele hoofdstuk Jesaja 1. We hebben er een deel van met elkaar gelezen. En bij de lezing is wel duidelijk geworden dat Jesaja zijn boodschap vooral richt tot het volk en tot de leiders van Juda. Het tweestammenrijk. U weet, op een bepaald moment in de geschiedenis van Israël is het volk Israël aan tweeën gescheurd. Bovenin een groot noordrijk dat uit 10 stammen bestond. Samaria genoemd werd. En onderin een veel kleiner zuidrijk dat maar 2 stammen telde. Met de hoofdstad Jeruzalem. En dat luisterde naar de naam Juda. En in dat Juda, en heel bijzonder ook in de hoofdstad in Jeruzalem, is de profeet Jesaja vele jaren als profeet werkzaam geweest. En voor de mensen van Juda is zijn oproep dan ook in eerste instantie bestemd. Maar dat is dan wel een bijzonder Juda. Een Juda waarvan de profeet in de voorgaande versen een heel aangrijpend dubbel portret heeft getekend. De profeet Jesaja, hij laat als het ware 2 portretten zien aan de mensen van Juda. Eerst het ene. En het is als het ware alsof hij het omhoog houdt en het laat zien en zegt, kijk, zo ziet u eruit. En de mensen van Juda, ze kijken. En ze knikken instemmend en ze zeggen, dat is waar, zo zijn wij. Maar dan komt Jesaja nog met een tweede portret. En dat houdt hij ook omhoog. En hij zegt, maar dit bent u ook en dit bent u echt. En de mensen, ze kijken en ze verstommen. Wat zijn dat voor 2 portretten? Wel, het eerste portret vindt u in de versen 11 tot en met 15 van Jesaja 1. En als we het portret dat Jesaja daar tekent van de mensen van zijn dagen, bedenkt u daarbij ook van de mensen voor wie de nodigende woorden van deze tekst, van onze tekst van vanmorgen, bestemd zijn. Als we dat portret eens van dichtbij bezien, dan ontdekken we dat de mensen van Juda bijzonder godsdienstige mensen zijn aan de buitenkant. Ze brengen, zegt vers 11 bijvoorbeeld, heel veel offers. Allerlei offerdieren worden genoemd. Ik lees over rammen en over varren, lammeren en bokken. En laten we bedenken dat de offerdienst ten tijde van het Oude Testament door de Heere zelf was ingesteld. Opdracht van de Heere zelf. Vers 12 maakt ons duidelijk dat de Israëlieten ook vaak in de tempel kwamen. Aan het einde van vers 12 lezen we het zinnetje dat gij mijn voorhoven betreden zoudt. En dat is goed vertaald, maar letterlijk staat er plat treden zoudt. De Heere, hij zegt het als het ware
jullie volk en leiders van Juda, jullie treden de voorhoven van mijn tempel, van mijn huis plat. Dat wil zeggen, jullie komen er heel vaak. Vers 13 en vers 14 maken ons duidelijk dat de Judeërs ook godsdienstig zijn als het gaat om de zogenaamde heilige tijden. Elke week houden ze nauwkeurig de Sabbat. En elke maand vieren ze het feest van de nieuwe maan. En dan brengen ze offers voor de Heer. En ieder jaar worden de hoogtijden gehouden. Dat waren de drie grote Joodse feesten. En als u nu vanmorgen zegt, ja, maar dat is alleen nog maar de buitenkant. Dat is eigenlijk alleen maar meelopen met de rest. Dan geeft vers 15 aan dat de Judeërs ook veel in het gebed waren. Als gij lieden uw handen uitbreidt. De handen uitbreiden of de handen omhoog heffen. Dat was de gebedshouding van die tijd. En we lezen het verderop in vers 15. Wanneer gij het gebed vermenigvuldigt. De mensen van Juda, ze zochten de Heere vaak in het gebed. En dat is dus het eerste portret dat Jesaja als het ware voorhoudt. En als de mensen van Juda het zien, dan knikken ze en dan zeggen ze, dat is ons portret. Daar herkennen we ons in. Ja, zegt Jesaja. Maar kijk eens goed. Kijk eens goed naar dat portret. En kijk bijvoorbeeld eens even naar die handen. Naar die handen die in aanbidding tot de Heere opgeheven zijn. De Heere ziet er iets anders in. Uw handen zijn vol bloed. Dat wil zeggen, u hebt zich meermalen schuldig gemaakt aan het vergieten van onschuldig bloed. U hebt gezondigd. Uw handen zijn vol bloed. Dat is allereerst het bloed van de arme mensen uit de tijd van Jesaja. Juist in de tijd van Jesaja zien we hoe de rijken de armen verdrukken. En hele zware arbeid laten verrichten voor een hongerloon. En die arbeid was soms zo zwaar dat men erbij omkwam. Uw handen zijn vol bloed. Dat is ook het bloed van de onschuldige profeten die in de tijd van Jesaja gedood werden als hun boodschap het volk niet uitkwam. Maar de Heer, hij zegt het, ik heb het bloed gezien. Uw handen zijn vol bloed. En dat is ook het bloed van al die buitenlandse volken waar Israël oorlog tegen is gaan voeren op eigen houtje, naar eigen inzicht. U weet dat Israël soms oorlogen moest gaan voeren in het Oude Testament in opdracht van de Heere en met de toestemming van God. Dat waren de oorlogen des Heere. Maar soms ging Israël ook op eigen, naar eigen inzicht oorlog voeren. En de Heere zegt, het bloed wat in die oorlogen vergoten is, dat heb ik ook gezien. Uw handen zijn vol bloed. En die zonde van het bloed vergieten, dat is als het ware één zonde die de Heere aanwijst om duidelijk te maken. Volk van Juda en volk van Israël, jullie staan schuldig tegen de eerste, tegen de tweede tafel van de wet. Jullie hebben gezondigd in de verhouding van mensen onderling. Maar de beginversen van ons hoofdstuk maken ook duidelijk dat Israël heeft gezondigd tegen de eerste tafel van de wet. Rechtstreeks tegen de Heere. Want de Heere zegt in vers 3, een os kent zijn bezitter. En een ezel kent de kribbe, de voerbak van zijn heer. En zo'n dom dier als een os of een ezel is in een bepaalde zin nog dankbaar voor wat hij krijgt van zijn eigenaar. Maar mijn volk is ondankbaar. Mijn volk heeft geen kennis. Mijn volk kent me niet. Mijn volk is, vers 4, een zondigend volk, staat er letterlijk. En ze hebben mij verlaten. Gemeente, en dat leven, dat ten diepste dus een leven is buiten God en tegen God. Dat camoufleren de mensen van Juda met een heel dun laagje uiterlijke godsdienst. En daarom is het dat de Heere het zegt in die verzen die we net even langs gingen, die verzen 11 tot en met 15, al brengen jullie dan zoveel offers. En al komen jullie dan zo vaak in de tempel. En al slaan jullie geen sabbat over. En al bidden jullie dan zo vaak. Waartoe is het eigenlijk? Wat is de zin er nu eigenlijk van? Wat is de bedoeling van jullie ermee? Waarom hinken jullie nog altijd op twee gedachten? Waarom aan de ene kant een leven buiten mij en tegen mij, en dan zo'n godsdienstige buitenkant, zo'n dun laagje verf over het rotte hout van jullie bestaan? Gemeente, de vraag van vanmorgen is: welk portret heeft de Heere van u en van jou en van mij? Dat is een vraag die we allemaal maar persoonlijk aan onszelf moeten stellen. Is het misschien zo'n dubbel portret? Het portret van u, zondags in de kerk, luisterend naar een preek met de Bijbel voor u, en het portret van u aan de andere kant door de week, als collega op uw werk. En niemand merkt op uw werk ooit dat u naar de kerk gaat. Alles kan. En de collega's, ze vinden u een geschikte, een fijne collega. Hij of zij doet nooit moeilijk. Is het portret dat de Heere van mij heeft misschien een dubbel portret? Het portret van jou. 'S Avonds voor je gaat slapen met je dagboek of je Bijbel voor je. Dat aan de ene kant, maar aan de andere kant het portret van jou op zaterdagavond op een plaats waar je helemaal niet moet komen. Of het portret van jou met een mobieltje of achter je computer, kijkend naar allerlei dingen waarvan de Heer heeft gezegd: doe dat niet. Heeft de Heere van u, van jou, van mij misschien een dubbel portret? Want de Heere, hij kijkt dwars door dat dunne laagje van onze buitenkant heen. En hij weet wat er leeft in ons hart. En ik ben zoals ik in het verborgene ben. Weet u wat het wonder is van onze tekstgemeente van morgen? Dat de Heere nu tot zulke mensen van wie er een dubbel portret getekend moet worden, dat hij tot zulke mensen komt met nodigende woorden, en dat hij het tegen hen zegt: kom dan toch, en laat ons samen rechten. Dat is de inhoud van de uitnodiging. Wat betekenen die woorden precies? Samen rechten. Allereerst dat woordje rechten, dat betekent een rechtszaak aangaan, een proces aangaan. De Heere, hij nodigt die mensen die nog steeds hinken op twee gedachten, hij nodigt u, hij nodigt jou, als je nog steeds hinkt op twee gedachten, uit voor een rechtszaak. En we zouden verwachten dat het in die rechtszaal zo is dat de Heere daar aanwezig is als de rechter, en dat wij direct moeten plaatsnemen in de beklaagde bank. De plaats waar we ons vonnis horen. Waar we horen dat we schuldig zijn en dat we straf zullen krijgen. En toch is dat de betekenis van onze tekstwoorden niet. Want de Heere, hij zegt: laat ons samen rechten. En letterlijk staat daar: laten we rechten tegen elkaar, laten we samen een rechtszaak aangaan. Laten we procederen met elkaar. De Heere, hij stelt zich dus niet op als de rechter. Maar hij gaat als het ware met eerbied gesproken naast de zondaar staan. En hij zegt, laten we nu allebei eens zeggen over elkaar wat we op elkaar tegen hebben. Zegt u nu maar eens met eerbied gesproken wat u op mij tegen hebt. Dat is wat de Heere zegt. En luister dan ook naar mij als ik over u zeg wat ik op u tegen heb. Laten we samen daar eens over spreken. Dat is wat de Heere zegt. Laten we samen rechten. Wat daalt de Heere daarin laag af? Wat buigt hij zich diep neer naar zondaren? Want hij had dat anderen kunnen doen. De Heere had vanuit de hoogte in zijn majesteit recht kunnen spreken. En in één keer het vonnis kunnen voltrekken en het oordeel kunnen vellen. Maar nu zegt hij nog, laten we er samen eens over spreken en betuigt u nu eens tegen mij. Wat hebt u nu tegen mij? En luister nu eens naar wat ik over u te zeggen heb. Ja, zegt iemand, maar waarom dat rechten? Waarom nodigt de Heere mensen uit in de rechtszaal? Gemeente, omdat God een God van recht is. Dat is zo'n door en door Bijbelse lijn die je de hele schrift doorziet. God is een God van recht. Dat begint al heel vroeg, als de Heere Adam en Eva gemaakt heeft. En we lezen, en zie, het was zeer goed. Dan heeft God er recht op dat we hem volmaakt zullen dienen. En is het ook gebeurd? U kent de geschiedenis, u weet het. Adam en Eva en wij in hen, we hebben gezondigd. En een van de verschrikkelijke aspecten van de zonde is dat Gods recht daarmee aangetast is. En de Heere, hij moet dat recht handhaven en daarom moet hij ook ons vanwege onze zonde straffen. En als hij dan toch in zijn oneindige wijsheid en in zijn onbegrijpelijke genade, als de Heere dan toch een weg van behoud en van redding uitdenkt en aanwijst, dan is dat, en dat is misschien een beetje moeilijk gezegd vanmorgen, maar met handhaving, met behoud van zijn recht. Als de Heere een zondaar zalig maakt, doet hij van zijn recht geen afstand. En iets daarvan leer je. Als de Heere je gaat zalig maken en je zonde gaat vergeven, dat gaat nooit om buiten Gods recht. Dan gaat de Heere je ook confronteren met je schuld. En dan gaat hij een zondaar als het ware voor zijn gericht dagen. En u en jij weet nog wanneer dat heel bijzonder gebeurde. In de zondagse prediking. God daagt zondaren voor zijn gericht. Mag ik eens vragen, hoe bent u daaronder als de Heere dat doet? In de preek. Als de preek spreekt over uw zonde en over Gods recht. Zijn dat misschien die stukken van de preek die u niet hebt gehoord, omdat u ze niet wil horen? En u komt thuis en u zegt, helemaal niet gehoord. Zijn dat misschien die stukken van de preek waaronder u zich schrap zet, omdat u zegt, en daar komt het weer, en het wordt zo vaak gezegd, en nu weten we het wel. Zijn dat misschien die delen van de preek waaronder u zich schrap zet met allerlei excuses en allerlei verontschuldigingen? En u zegt, ja maar, iedereen die maakt toch wel een fout. En we zijn toch allemaal zondaren, dat is toch ook zo. En niemand is volmaakt en moet je hem of haar zien. En ja, ik ben ook niet bekeerd. En daar kan ik toch ook niks aan doen. Zijn dat misschien die gedeelten van de preek waarbij u instemmend knikt en zegt, en zo is het, en het is goed dat het weer een keer gezegd wordt, want dat is de waarheid. Zijn het misschien die gedeelten van de preek waarbij u ook heel hard knikt en zegt, het is waar hoor, we zijn inderdaad zondig en het is erg, maar gelukkig is er vergeving. Gemeente, op wat voor van die manieren ik ook reageer, het zijn allemaal manieren om uit te komen onder de nodigende woorden van onze tekst. Het zijn allemaal manieren om uit te komen onder die nodiging, kom dan en laat ons samen rechten. Weet u wat nodig is? Het is zo heel hard nodig dat de Heere door die vijandschap en door dat schrapzetten van ons heen breekt. En ons gaat inwinnen, ook voor deze uitnodiging. En ons laat buigen, ook onder zijn recht. Want juist daar en tegen die achtergrond wordt het zo'n wonder dat onze tekst, behalve nodigende woorden, ook belovende woorden bevat. Onze tweede gedachte. De eerste belofte vinden we in vers 18, het tweede gedeelte. De Heere, hij zegt, al waren uw zonden als scharlaken, al waren ze rood als karmozijn. De profeet Jesaja is hier in opdracht van de Heere als een schilder. Een schilder die twee scherp tegen elkaar afstekende kleuren gebruikt om de boodschap van genade zo indringend mogelijk aan de harten van zijn hoorders te leggen. En de eerste kleur die hij gebruikt is scharlaken of karmozijn. Dat waren twee dieprode kleuren. En de woorden scharlaken en karmozijn werden gebruikt om de verfstof in die kleuren aan te duiden. Maar ook om de stof die met die verf gedrenkt was en in die verf gedrenkt was, om die te omschrijven. En waarom die kleur rood? Wel gemeente, omdat rood in de Bijbel onder andere de kleur is van de zonde. Van de bloedschulden. Denkt u nog maar even aan die handen, die biddende handen, die waren vol bloed. En u zegt de Heer het hier. Al waren uw zonden nog zo rood, nog zo zwaar, nog zo ernstig, nog zo veel. Roep die tekening in scharlaken en karmozijnrode kleuren herkenning bij u op. Zegt u vanmorgen of zeg jij vanmorgen, dat is het schilderij van mijn leven. Scharlaken en karmozijn. Mijn zonden, ze zijn veel. Mijn zonden, ze zijn zo onuitsprekelijk zwaar. Ik heb gezondigd tegen beter weten in. En als ik terugzie op mijn leven, dan zie ik alleen maar zonden. Sommige uitleggers zeggen dat scharlaken een stof was die drie keer in de rode verf werd gedoopt. En nadat dat gebeurd was, dan was de stof zo doordrenkt van de verf dat je het er nooit meer uit kreeg. Misschien zegt u, dat is het beeld van mijn leven. Ik krijg het er nooit meer uit. Ik zou niet weten hoe. Gemeente, luister dan eens hoe onze tekst verder gaat. Al waren uw zonden zo scharlakenrood, ze zullen wit worden. Wit, dat is de tweede kleur die de schilder Jesaja hier gebruikt. Wit, dat is de kleur van de reinheid, van de zuiverheid, van de vergeving. En u denkt samen met mij aan die heel bekende woorden uit Psalm 51, waar de psalmdichter het bidt, ontzondig mij met hyssop en mijn ziel zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. En dat is ook het beeld wat de profeet Jesaja hier gebruikt. Ze zullen wit worden als sneeuw. En denkt u dan maar even, en denken jullie maar even, aan afgelopen winter. Toen u op een van de morgens het gordijn aan de kant schoof en je zag dat die straat die normaal zo vies en vuil is, bedekt werd door een dikke, helder witte laag met sneeuw. En je zag niets meer van al dat vuil dat eronder lag. Dat is de belofte van de Heere. Ze zullen wit worden als sneeuw. Ik zal uw zonde bedekken. Ik zal u reinigen van uw zonde. Al was die zonde, en je zou ook kunnen vertalen, al is die zonde nog zo scharlaken en karmozijnrood. En ze zullen worden, zegt het slot van vers 18, als witte wol. De profeet Jesaja, hij ziet als het ware een berghelling voor zich uit het land van Juda. En in de verte zie je daar een kudde schapen lopen. En vanuit de verte is het net alsof daar allemaal witte bewegende vlekken zijn. En als ze dichterbij komen, misschien hebben jullie het wel gezien afgelopen zomer, of een andere keer toen je op de Veluwe was en je bij de schaapskooi stond te wachten op de herder met zijn schapen. En op een bepaald moment zag je het. In de verte. Allemaal van die witte bewegende vlekken die steeds dichterbij kwamen. De herder met zijn schapen, met hun witte wollen vacht. Ze zullen worden als witte wol. Gemeente, hoort u het wonder van onze tekst? Dat de Heere die door en door rode kleur, die een mens er nooit meer uitkrijgt, dat de Heere die wit maakt. Dat hij volkomen reinigt en wit wast. Is dat nou een belofte die waarde voor u heeft? Dat kan natuurlijk alleen als je ook iets kent van die andere kleur. Als je daar ook last van hebt gekregen in je leven. Maar daartoe laat de Heer het dan ook preken. Daartoe daagt hij ook zondaren voor zijn gericht. Opdat die rode kleur nood zou worden. En opdat we waarde zouden gaan zien in deze belofte. En dan is het wel een belofte, gemeente, waarmee we tot de Heere mogen gaan in het gebed. Dat mag je ook als je jong bent doen. Met je Bijbel knielen. En Jesaja 1 bij wijze van spreken openslaan en zeggen, Heere, hier zegt u het. En alles getuigt tegen mij. Ik heb een leven dat scharlaken en karmozijnrood is. En ik ben zo'n dubbelhartig mens over wie de tekst spreekt. Maar zou u uit genade, zou u nu mijn scharlakenrode zonde wit willen maken? Ja, vraagt iemand vanmorgen, maar hoe kan dat nu eigenlijk? Hoe kan het dat de Heere die zonde wit wast, weg wast? God is toch een God van recht? En we hebben net gehoord dat hij zijn recht handhaaft. Hoe kan het, gemeente? Dat kan u alleen dankzij die ene. Dankzij de Heer Jezus Christus. Die in zijn hemelse heerlijkheid veel heerlijker en veel helderder wit was dan de helderste sneeuw die er ooit op aarde gevonden wordt. De Heer Jezus die een onuitsprekelijke heerlijkheid bewoonde. Maar die uit liefde voor zondaren is afgedaald in ons verloren mensenbestaan. En die zich karmozijn en scharlakenrood heeft willen laten maken. Ziet u hem daar neerknielen? Op de grond van Gethsemane. En we lezen het, dat zijn zweet op de aarde afloopt. Gelijk grote druppels bloed. Hij heeft zich karmozijnrood willen laten maken. En hoort u het hem daar uitroepen in die 3 uren durende duisternis? Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? De Heer Jezus, hij heeft de zonde op zich willen nemen. En toen dat gebeurde, gemeente, toen de Heer Jezus daarin beladen met de zonde van zijn kerk, beladen met de zonde van vijanden, beladen met de zonde van mensen die vanuit zichzelf alleen maar dubbelhartig zijn. Toen was het alsof God de Vader zijn aangezicht voor die scharlaken en karmozijnrode zonde verborg. Toen werd de 3 uren volslagen donker op de aarde, omdat de Vader zijn Zoon niet meer kon zien. En op Golgotha hebben de beginwoorden van onze tekst in zijn diepe ernst en ondaan van iedere vorm van genade geklonken. Kom dan en laat ons rechten. Daar heeft de Heere Jezus Christus, het recht van zijn Vader volkomen betaald en volkomen genoeg gedaan. Is deze Heer Jezus, die op die manier de zaligheid verdiende, is deze Heer Jezus al uw zaligmaker? Is zij al degene die uw scharlakenrode zonde heeft afgewassen en wit heeft gemaakt? Is zij al uw Heer? Onze tekst bevat nog een belofte, vers 19. Indien gij lieden willig zijt en hoort, zo zult gij het goede van dit land eten. En over deze belofte wil ik vanmorgen iets korter zijn, maar ik wil u wel zeggen, het is de belofte van zegen die de Heer hier belooft. Het land van Juda, dat was verwoest. En in vers 7 lezen we dat de vreemde soldaten zijn gekomen en dat land verteerden. En letterlijk staat er dat ze dat land opaten. En u zegt de Heere, als u met mij zult rechten. En als u zult buigen. Buigen voor mijn woorden van veroordeling. En buigen voor mijn woorden van vrijspraak. Dan zult u niet alleen de vergeving ontvangen, maar ook mijn zegen. Ach, zegt iemand vanochtend, is dat nu wel waar? Ik ervaar in mijn leven het tegendeel. Want ik mag door genade iets kennen van wat we hebben gelezen in vers 18. Maar mijn weg is zo moeilijk en het lijkt wel alsof de Heer er niet van af weet. Het goede van dit land eten? Gemeente, soms gaat de Heer een moeilijke en voor ons onbegrepen wegen met ons. En dan passen er vanmorgen geen makkelijke woorden. Maar onthoud u dan wel, als u iets mag weten van dat wonder van vers 18, dat vers 19 zijn uiteindelijke vervulling heeft in het hemelse Jeruzalem, waar ik lees dat er aan de oevers van de rivier die daar door de stad stroomt, bomen zullen staan die elke maand zijn vrucht geven. Gij zult het goede van dit land eten. Dat is de zegen van de Heere uit zijn rechterhand. Maar u zegt, ja, maar bij die belofte staat wel een voorwaarde. Want de Heere eist blijkbaar iets. Indien gij lieden willig zijt en hoort, dan zult ge het goede van het land eten. Willig zijn. Letterlijk staat er toestemmen en horen. Gemeente, is het veel wat de Heere vanmorgen vraagt. Want we zouden er natuurlijk een hele hoop over kunnen zeggen. En we zouden vanmorgen kunnen zeggen tegen elkaar, dat kan niet en dat doet een mens niet vanuit zichzelf. Die hoort niet en die stemt niet toe. En het kan allemaal waar zijn. Maar het kan in onze mond ook worden tot een vloek. Is het nu veel wat de Heer hier vraagt? Hij zegt, luister nou eens naar mijn woorden. En buig er nu eens voor. En als ik zeg, als ik alleen maar afstandelijk zeg, ja, maar dat kan ik niet. Weet u wat ik dan doe? Dat geeft vers 20 aan. Dan weiger ik. En dan ben ik wederspannig. En dat is de houding waartegen de Heer ons tenslotte ernstig wil waarschuwen. Onze tekst bevat ook waarschuwende woorden. Want de Heere, hij zegt het, als je nu niet komt, als je nu niet hoort, als je nu niet buigt en niet toestemt, als je niet toestemt in die tekening in scharlaken en karmozijnrode kleuren, en als je het bij jezelf zegt, ja, maar dat ben ik niet. Of als je het alleen maar op een afstand zegt, ja, het zal wel waar zijn. Als u nu niet buigt, ook voor dat andere, voor het genadeaanbod van de Heere, onvoorwaardelijk, als zij het zegt, kom dan toch, al waren uw zonden rood als scharlaken, ze zullen worden als witte wol en ze zullen worden wit als sneeuw. Als ik nu niet toestem, dan weiger ik. Dan ben ik weerspannig. Dan ben ik vijandig, betekent dat. En als ik die houding blijf aannemen, en als ik in die houding volhard, oh, dan zegt de Heer het in vers 20, dan zult u door het zwaard gegeten worden. En dat is allereerst het zwaard van de wrede Assyrische soldaten. De Heere, hij zegt, ze zullen komen. Maar daarachter, daar glinstert het wraakzwaard van Gods gerechtigheid. Van Gods wraak. Van de wraak van die God die het zo lang heeft gezegd. En die zich zo laag heeft neergebogen. En die het heeft gezegd. Tot de dag van vanmorgen toe. Kom dan toch. Al waren uw zonden rood als scharlaken. Ze zullen worden wit als sneeuw. Maar ik wilde niet. En ik boog niet. En ik stemde niet toe. O gemeente, als dat nog altijd uw houding is, dan hangt het wraakzwaard van Gods gerechtigheid nog boven uw hoofd en boven jouw hoofd. En niemand weet wanneer het zal neerdalen voorgoed. Niemand weet ook en niemand kan ook zeggen hoe verschrikkelijk het zal zijn als dat gebeurt. Dat is niet in woorden uit te zeggen. Eén ding weten we wel. En daar mogen we vanmorgen nog mee besluiten. Dat de Heer het vandaag nog zegt. Voor de zoveelste keer. En misschien wel voor de laatste keer. Maar dat Hij het vandaag nog zegt. Welmenend en dringend en nodigend. Kom dan. En laat ons samen rechten. Al waren uw en jouw zonden rood als scharlaken, ze zullen worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Kom dan. Amen. eindigen met dankgebed. Heren, dat er dan niemand zou achterblijven van ons. Als u het zegt. Als u het al voor de zoveelste keer zegt. Kom dan. En laat ons samen rechten. Al waren uw zonden, al zijn uw zonden nog zo scharlakenrood. Heere, sla ons alle bedenkingen en alle vijandschap om te komen eens uit handen. En doe ons komen als mensen die zichzelf wel moeten veroordelen. En die het moeten toestemmen. Het is verdiend als u ons voor eeuwig zou wegdoen. Maar nu hebt u gedachten van vrede. En u belooft uw vergevende genade. Heere, schenk het aan een ieder van ons. Geef dat uw woord mag meegaan. Ook deze zondag in. Schenk uw zegen. Ook vanavond, als dominee Kiewiet in het midden van deze gemeente hoopt voor te gaan, geeft u hem wat nodig is. Mogen we ook aan u opdragen het bruidspaar van deze week. Wilt u hen met hun ouders, zoals ze vanmorgen ook in ons midden zijn, uw zegen geven, heel bijzonder ook onder uw woord. Heb dank voor wat u gaf in uw woord. Zegen wat van u was. Vergeef het gebrekkige en het zondige. En zie ons aan in de Heer Jezus Christus, om zijnent wil. Amen. Onze slotzang is van Psalm 103. Vers 2. Bidden we tenslotte om de zegen van de Heer. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest,
Zend uw troost om ze neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.